wel. Ja, hartelijk welkom bij mijn sessie over het bouwen van apps voor Office. En tussen haakjes SharePoint. Met HTML5 kennis die je misschien al hebt. Misschien daar meteen even op aansluiten. Hè. Wie van jullie is webdeveloper? Oké. Wie van jullie vindt zichzelf een Office developer? Niet zoveel. Een aantal. En gebruik je VBA?
Ja, C# en VBA een beetje voor elkaar.
Oké. Oké, dus in ieder geval een heleboel mensen die HTML5 kennis hebben en het geïnteresseerd zijn hoe ze dat kunnen gaan gebruiken voor Office en SharePoint. Ik heb er tussen haakjes gezet, omdat het grootste deel van het praatje gaat over implementaties in Office. Alleen ik denk dat voor 85% hetzelfde geldt voor SharePoint. Alleen ik heb er gewoon één uitgangspunt gekozen en ik zal een paar kleine dingetjes over SharePoint daarbij laten zien. Maar het meeste geldt voor beide. Even kort over mezelf. Ik ben Christian Peters. Ik werk bij Master Training de helft van de tijd als trainer in C#, .NET, JavaScript, HTML5, SQL Server, eigenlijk het hele development stuk. En de andere helft van de tijd werk ik bij iWriter en dat is een zustermaatschappij die maakt uitbreidingen voor Office. Vandaar dat is een beetje mijn achtergrond. Laten we eens even kijken wat we vandaag gaan doen. Eerst even kijken, wat zijn nou eigenlijk die apps voor Office? Wat kunnen ze? Waarvoor kunnen ze gebruiken? Wat is het interessante daaraan? Welke soorten apps hebben we eigenlijk? Wat zijn de mogelijkheden? Maar ook welke beperkingen zijn er ten opzichte van modellen die we eigenlijk al kennen? En dat zal ik vooral aan de hand van een hoop demo's proberen te laten zien. Nou, wat zijn nou apps voor Office? Zijn er al mensen die hier naar gekeken hebben, naar apps voor Office? Twee mensen? Oké. Nou, voor een hoop mensen dan helemaal nieuw. Interessant. Oké, het is een nieuw model. Sinds Office 2013 is het mogelijk om door middel van HTML5 applicaties te schrijven voor uitbreidingen voor Office. We doen dat dus door middel van HTML5, CSS, JavaScript, service calls, al dan niet REST, XML en eigenlijk alle andere technieken die je als webdeveloper al kent. Dus op het moment dat jij in staat ben een website te bouwen, dan ben je ook in staat om apps voor Office te bouwen. Het verschil met de vorige modellen is dat we nou de applicatie kunnen distribueren via de store. Hetzelfde als de Windows Store, waar we apps voor Windows kunnen distribueren, is er ook een store voor apps voor Office. Daarnaast is het ook mogelijk om een catalog onder te brengen. De app kun je een catalog zeggen en jouw bedrijf kan dan in een bepaalde catalog kijken en die apps gebruiken. Iets wat bij Windows applicaties wat lastig is om een applicatie op een computer te krijgen zonder dat er een store aan te pas komt, is bij apps voor Office een stuk makkelijker. En een belangrijk onderdeel waar ze naar gekeken hebben is de herbruikbaarheid. Als ik een app maak voor Excel, dan kan die ook werken in Word en dan kan die werken in Office 365 en dan kan die werken in Office 2013. Dus de herbruikbaarheid is heel belangrijk. Nou, laten we een paar voorbeelden gaan bekijken. Het eerste wat ik wil gaan bekijken is een content app. Die bestaan in Excel. Oké, Excel sheetje met steden van Nederland op basis van grootte en inwoneraantal. En nu ga ik hier naar invoegen. Dan zie ik dat. En eventueel apps die ik al ooit gebruikt heb. In dit geval heb ik deze app al eens gebruikt. En ik ga de Bing Map toevoegen. Zo. Wat er nou gebeurt als ik dit selecteer in Excel. En ik map die met Bing Maps. Dan kan hij die data uit de Excel-sheet uitlezen en in die applicatie gaan gebruiken. En dan zien we hier al die bolletjes. En de bolletjes zijn hoe meer inwoners, hoe groter de bolletjes zijn. Eventueel kunnen we daar een beetje mee aanpassen, dat we wat duidelijke kleurtjes maken en dat soort zaken. Eventueel kunnen we zelfs daar satellietbeelden van maken. Of rest zoomt die zoals we gewend zijn van Bing Maps. Maar nou, in Excel. Eventueel kunnen we nog zijn soort leuks, een extra kolom maken. Maak er bijvoorbeeld daar diagrammetjes van. Dus heel veel data kun je mappen. Dus als er iets met plaatsen bijvoorbeeld te maken heeft. Dit is een voorbeeld wat Microsoft heeft gemaakt van een Excel Content App. Dan gaan we ook eens even kijken naar een Taskpane App. Dus die zit niet in de Excel sheet zelf, maar die staat aan de zijkant in een taskpanel. Taakvenstertje. Dat doen we even op basis van Word. Blijkbaar had ik die ergens openstaan. Kijk, ik heb hier wat tekst in staan, de omschrijving van deze sessie. En dan ga ik een app invoegen en dat is de Translator app. Je ziet nou aan de rechterkant Taskpane erbij komen. Hij laat daar de app in. En ik kan daar een stukje selecteren en hij leest dat automatisch uit met selectie. En ik kan dat omzetten naar Duits. Ja, genau. Of een andere taal die Pools. Ik kan niet verifiëren of dat allemaal klopt hoor, want mijn Pools is niet zo goed. Ik zie in ieder geval dat de makkelijke manier is om een applicatie toe te voegen in Office. In Word in dit geval. En die kun je dan downloaden via de store. Oké. Even terug naar een PowerPoint. PowerPoint is ook een Office applicatie. Daar kunnen we ook apps in toevoegen. En dan heb ik jullie straks gevraagd. Wat gebruik je nou voor ontwikkelplatform? Laten we eens even gaan kijken. Ik ga in mijn... There's an app for that. Dus dit is mijn PowerPoint slide. En ik zeg, ik ga toevoegen een applicatie. All Everywhere. Hij is wat groot. Dan mogen jullie even je mobiele telefoon erbij pakken. Als jullie niet mee willen werken. Oké. Okay. Dus ik ga een poll maken. Doe maar vier antwoorden in dit geval. Van A tot en met D. Je mag zo vaak stemmen als je wil. En ik noem hem wat gebruik je. Nou, ik maak die poll aan. Dan gaat hij communiceren met de server. Ik distribueer hem en ik start de applicatie weer op. En of je mag sms naar een buitenlands nummer, wat we maar eventjes waarschijnlijk niet gaan doen. Maar naar pollev.com/techdays krijg je als het goed is een pagina te zien waar je kunt stemmen voor een van deze vier mogelijkheden. Hoe je gebruik maakt of gebruik zou willen maken van Office. Kijk eens, er komen stemresultaten binnen. Iemand die wil F-Office gaan gebruiken. Ik zal hier eventjes laten zien wat er gebeurt. Voor als je geen internetverbinding hebt, je komt in ieder geval op deze pagina uit. En ik kan dus kiezen, nou, stel ik zou voor VSTO willen kiezen. Dan moet er inderdaad bij C iets bij zijn gekomen. En we zien inderdaad resultaten binnenkomen. Af en toe wat bugjes in, maar ik heb hem niet gemaakt. Een leuk voorbeeldje van een... van een app die je kunt toevoegen in je PowerPoint. Of in je Office in ieder geval. Oeh, kijk, ik word nou enthousiast. Oké, dank jullie wel. Oké, de volgende content types zijn er. Dan hebben we even specifiek voor Office. De Taskpane app die hebben we net gezien, dat was die Translator app. De content app, dat was bijvoorbeeld die Bing Maps en in dit geval de poll applicatie. En voor mail applicaties zoals Outlook hebben we een mail app. En die zit wat anders in elkaar, die voeg je niet echt toe. Ik ga niet zeggen, ik ga nu een app gebruiken, maar die app wordt geactiveerd naar aanleiding van een situatie. En dat kan zijn omdat er een bepaald soort mailtje binnenkomt of hij herkent dat er een afspraak gemaakt moet worden of dat de zaak en dan popt hij vanzelf omhoog. Tenminste, hij geeft aan dat hij beschikbaar is en dan kun je hem zelf openen. Voor SharePoint zijn er mogelijkheden om een fullpage apps te maken, waar je gewoon een volledige pagina krijgt. Zal ik daar even een kort voorbeeldje van laten zien. Of je webparts kun je maken. Nou, wat is nou een app voor Office? Eigenlijk twee dingen. Een XML-file, dat noemen we dan de manifest. En daaraan staat omschreven wat kan mijn app, waar heeft die, waarin kan die geopend worden. Welke rechten moet die hebben, hoe groot is die en dat soort zaken. En vooral waar staat die. Want de app zelf, dat is eigenlijk een website. Dat is gewoon HTML en JavaScript. En dat samen noemen we dan een app voor Office. Even een vergelijking met VBA. Ik weet niet of mensen wel eens ge-VBA'd hebben, maar feitelijk is het vrij simpel. Je kunt iemand in een weekje of een paar dagen kun je wel in ieder geval op gang brengen om een uitbreiding voor zijn Excel-sheet te maken, bijvoorbeeld. Distributie is vrij handig. Hij zit gewoon in de bestand en als ik hem naar iemand toe mail, dan heeft hij juist de code die hij nodig heeft om daarmee te kunnen werken. Persoonlijk vind ik de taal en de IDE beperkt, dus dat noem ik even als minpuntje. Decentraal is meteen wel een uitdaging. Je hebt niet als manager kun je niet zeggen, daar staat al mijn code of iets dergelijks. Die zit overal verspreid in Excel sheets of in Word documenten. Versiebeheer is daarmee lastig. Op het moment dat ik iemand een mailtje stuur met dat document, dan heeft hij een versie en ik een versie. En als we wat gaan aanpassen, dan hebben we een probleem. Ja, veiligheid. Ja, macro's staan uit of macro's staan aan. En als ze aanstaan, dan kunnen ze eigenlijk alles. VSTO, Visual Studio Tools for Office of COM add-ins. Nou, dan kunnen we met VB of C-Sharp werken. Dat is een robuuste omgeving. Een volwaardig objectmodel. Je kunt er eigenlijk zo'n beetje alles met Office zou kunnen doen. Kun je daar mee aansturen. En distributie, het installeren van zo'n add-in. Ja, je zult het toch op een installatie moeten doen. Het is niet het meest makkelijke met klik hier en iedereen heeft daar recht toe en dat soort zaken. En vooral als we even naar SharePoint weer gaan kijken. Op het moment dat ik nu een feature bouw met voor SharePoint, zal die geïnstalleerd moeten worden in de farm. Eventueel een sandbox, dat in ieder geval iets makkelijker maakt. Of in ieder geval wat veiliger maakt. Maar in principe is het wel een uitdaging voor een beheerder. Want ja, op het moment dat ik slechte code schrijf, dan ben ik gewoon in staat om een hele SharePoint farm zo'n beetje uit de lucht te trekken. Dus die zijn er meestal niet zo heel happig op om eventjes een nieuwe applicatie te installeren. En eigenlijk proberen we die problemen een beetje op te lossen. We werken dan met apps for Office, met JavaScript, HTML, eventueel als backend gewoon C#. Dus prima talen, een prima IDE. Distributie hebben we net gezien, kan via de store, kan via een catalog. Dat is makkelijk als insert, app en off you go. Veiligheid, ja, eigenlijk hetzelfde wat voor alle websites geldt. Je zit in een sandbox, ik kan niet zomaar naar c://... toe gaan en daar bestanden weg gaan gooien. Schaalbaarheid. Op het moment dat ik een heel populaire app heb en 10.000 gebruikers gebruiken dat ding, mijn SharePoint farm heeft daar geen last van. Want die app die staat gewoon ergens op een andere webserver. Die hoeft helemaal niet in mijn farm te draaien. Dus ook al wordt die super populair en de hele dag gebruikt omdat iedereen mijn app aan het hitten is de hele dag. Een SharePoint farm die heeft daar nul extra verkeer voor nodig. Tenzij de app natuurlijk gegevens uit SharePoint gaat ophalen. Maar. Nadeel vind ik wel het beperkte objectmodel. We kunnen best wel wat met de app voor Office, maar lang niet alles wat we gewend zijn met VSTO bijvoorbeeld. Ja, de tools. En dan komen we eindelijk aan een stukje met demo's aan nog. Dus ik ben niet bang dat het alleen maar slides zijn. Waar we mee beginnen dadelijk is een Office 365 developer site. Dat is optioneel. Je kunt gewoon beginnen vanuit Visual Studio. Maar in principe de Office 365 developer site is een mooie plek. Want daar worden je apps meteen in gehost. Het is feitelijk een SharePoint online waar je gebruik van maakt. Ja, er zijn gratis versies van 30 dagen waar je mee kunt oefenen. Die heb ik hier ook opgezet, specifiek voor dit event. Eventjes een 30 dagen trial version opgestart. Nappa. Nappa is een online development omgeving. Eigenlijk Visual Studio in de browser. Werkt best prima, zit een IntelliSense en dat soort zaken. Maar het is natuurlijk niet zo snel als gewoon Visual Studio draaien waar je lokaal werkt en dat soort zaken. Dat is een prima beginpunt. Dus je kunt in de trein werken als het moet, zonder dat je je zware Visual Studio machine bij hebt. Maar als je serieus aan de slag gaat, dan zou je dat met Visual Studio doen. Dus even kijken, de developer site. Ik heb hem hier openstaan. Dan hoop ik dat internetverkeer mij gunstig gezind is vandaag. Hier zie je mijn ontwikkelsite. En daar gaan we eens eventjes naar Napa toe. Nou, ik heb hier al drie voorbeeldapplicaties klaarstaan. We gaan weer eens even een SharePoint appje bekijken. En hier zien we dan de bestanden die erin zitten. Hier die tools om te debuggen en om settings te doen en dat soort zaken. Dat kunnen we dus ook openen naar Visual Studio. En aan de rechterkant zien we inderdaad code. Het lijkt al een beetje Visual Studio, maar dan gewoon in de browser. Dus ik heb hier een simpele SharePoint afgemaakt. Dat is gewoon een full page app. Dat is een beetje te lezen achterin. Een beetje groter proberen te maken. En wat we hier een beetje zullen zien is iets wat lijkt op de JavaScript Client Object Model. Dus de manier om te communiceren met een SharePoint site. Dus het is in principe een losse website, alleen hij gaat gegevens opvragen vanuit SharePoint. Dus hier de huidige context ophalen, van wie is de huidige ingelogde gebruiker. De huidige web ophalen, lijst ophalen, dat soort zaken. Dus op het moment dat mijn document is ingeladen, haal ik de username op. En die tonen we ergens. Ik maak een klikfunctie, er komt daar een button te staan. Die zit pages, default ASPX. Er komen daar ook mijn buttons. En die gaat dan webproperties ophalen. Nou, er zijn een aantal buttons die ik gemaakt heb. Nou, wat die onder andere doen is de lijsten inladen. Die query uitvoeren. Als dat gelukt is, gaat hij de listbox vullen met welke lijsten het dan zijn. Die in mijn SharePoint bestaan. Het willen toevoegen van een lijst. SharePoint create list information. Zet de titel, zet de template, catalyst. Laden hem uit en execute query. Eigenlijk dingen die enigszins bekend moeten voorkomen als dat je hier bekend bent met het maken van JavaScript client-side object model. We gaan eens eventjes draaien. Dan gaat hij dus die code bij elkaar pakken, deployen in deze SharePoint omgeving. We gaan dadelijk vanuit Visual Studio werken, omdat het gewoon een stuk sneller is. Anders zaten we heel de tijd naar allerlei ronddraaiende dingetjes te kijken. Oké, daar wordt mijn pagina ingeladen. En hier hebben we de knoppen en dat soort zaken. Dus je ziet inderdaad in log de gebruiker. Ik kan opvragen hoeveel lijsten zitten er in mijn SharePoint. Zijn er twee? Deze twee. Dus dan kan ik die weer weggooien, een nieuwe lijst aanmaken en dat soort zaken. Oké, laten we eens een nieuw projectje gaan maken. Hier krijg je dus de keuze. Wil je er eentje voor SharePoint maken? Wil je er eentje voor Office maken? En wil je dan een content app of een taskpan app? En daarachter staat dan ook waar het allemaal in ondersteund wordt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een content app voor Word te maken. Maar wel voor Excel en PowerPoint, die we net gezien hebben. Ik ga eens een taskpan maken. My first taskpan app. Krijgen we de applicatie, erin zit weer een home mapje met daarin een home HTML, dat is wat standaard wordt opgestart. En we krijgen al wat kant-en-klare code te zien, waar die wat scripts binnenhaalt, zoals jQuery en Office.js. En content goes here, nou, dat kun je natuurlijk helemaal gaan aanpassen. Dus, ja, dan, als je naar ja, de URL toe gaat, Build Office volgens mij, ik zal daar maar even kijken wat de URL is, maar in ieder geval een hele uitgebreide MCN voor. Ja. Nou, dit voorbeeldje staat er één button op en die gaat data uitlezen uit selectie van het Word document. Ik ga dat meteen eventjes iets uitbreiden door er ook een button bij te maken die hem gegevens in Word gaat plaatsen. Set data to selection, from selection, maakt niet uit. Set. En daarvoor hebben we nog een input nodig. Textbox input. Dus twee buttons, eentje die daar gegevens uit gaat lezen, eentje die hem gaat vullen met datgene wat in mijn tekstbox staat. En dat ga ik in mijn Home.js uitbreiden. Nou, hier zien we wel wat code die gegenereerd is. Op het moment dat de applicatie wordt geïnitialiseerd, het document klaar is, dan komt hier de event handler voor de get data from selection. Dan maak je meteen een set data for selection bij. En de get data for selection, wat gaat hij doen? Hij vraagt een office, de context van het huidige document. En hij haalt de selected data op. Alles is async, zodat hij de user interface niet blokt. Het type wat we doen is tekst. We kunnen eventueel ook in Excel kunnen bijvoorbeeld een hele tabel uitlezen. Dan noemen we dat matrix en dat soort zaken. Nou, als dat gelukt is, dan wordt deze methode afgetrapt. Als het gelukt is, dan toont hij, hey, het is gelukt. En anders welke error er dan optreedt. Set data. Die heeft ook nog content nodig natuurlijk. Dus hier moet ik eventjes. Ik heb jQuery, dus die kan ik gebruiken. Automatisme van Ctrl S te drukken als ik iets getypt heb. Want als ik niet werk in een webomgeving. Zo. Hier zien we ook de IntelliSense omhoog poppen en zoiets. Dus ik kan daar data aan meegeven. Dat is de content die ik ga doen. Nou, feitelijk is het tonen in een notification niet zo heel interessant. Maar we gaan eens even kijken of die werkt. Zo. Nou, hij opent nou Excel, de webversie van Excel. Aan de rechterkant wordt als het goed is mijn app ingeladen. Yes. Nou, dus ik kan hier gegevens invullen. En dat ik dan zeg get data from selection. Dan leest hij inderdaad de selectie uit. Op het moment dat ik hier iets invul. En ik maak een andere selectie. Dan gaat hij die hopelijk vullen. Of ik heb ergens typfout gemaakt. Even kijken of ik hem toevallig snel zie. Anders doe ik een beetje. Sorry? Oh, had ik hem. Oh, kijk eens aan. Ja, dankjewel. Oké, nou, weet je wat ik dan meteen ook ga doen? Is hem niet in Excel laten openen, maar bijvoorbeeld in run. Als waar ik hem zou kunnen laten draaien. Dus hier zie je die herbruikbaarheid. Ik ga hem in Excel zelf openen. Nou, launch hem maar in Excel. Yes. Laat hem op. Je data, dat werkt ook in één keer niet meer. Oké, die werkt nou in ieder geval wel. Daar heb ik niet eens een typfoutje in zitten. Een keertje proberen. Anders geef ik er even op. De source code is trouwens op het einde allemaal te downloaden. Daar zit de werkende versie sowieso in. Dit werkt uiteraard gewoon normaal gesproken wel. Alleen live debug is altijd lekker lastig. Laatste poging. Ja, het lijkt ook niet goed te laden. Misschien ben ik gewoon iets te ongeduldig. Nu doet hij het wel. Ja, nu doet hij het. Yeah. Jullie waren nog wel aan het opletten toch, hè, dat hij nou wel werkt. Ja, vraagje. Vanuit Visual Studio wel. Inderdaad, Napa is daar wat minder goed in. Dus voortaan ga ik ook inderdaad de apps laten zien vanuit... Visual Studio. In ieder geval hopelijk een klein beetje een idee gehad van de Napa. Dat je dus feitelijk zonder iets anders dan een testaccount op, bij Microsoft dat je aan de slag kunt. Dus je hebt geen tools nodig. Mocht je ze hebben, doe dat vooral in Visual Studio. We hebben gezien dat je zelf de app kunt openen in Excel. En de webversie van Excel en Word zou die ook hebben gewerkt. Mag je dan later thuis uitproberen. Oké, dan gaan we deze even afsluiten. Zo. Oké, nu ga ik wat andere voorbeelden laten zien op basis van Visual Studio. Waar ik eerst mee ga beginnen is een simpele Word Taskpane app. Dus in Word kunnen we geen content apps gebruiken, maar alleen die aan de zijkant. En dan ga ik wat HTML5 technieken gebruiken, zoals SVG, Scalable Vector Graphics. Krachtig mechanisme om dingetjes mee te kunnen tekenen en dat soort zaken. Ja, dat wil ik graag gaan gebruiken. Dus ik ga toevoegen een nieuwe applicatie. Nieuw projectje. App voor Office. Het wordt een Taskpane app. Mag voor alles zijn, maar in dit geval zou ik bijvoorbeeld alleen Word of PowerPoint interessant vinden. Dan kan ik het aangeven. Zo, hij maakt ondertussen een project voor mij aan. Feitelijk zien we hier twee projecten bij komen. Word Cloud en Word Cloud Web. Dit is dus de XML-file. Ja, de manifest. Waar we in kunnen duiken. Maar als dat we één niveautje hoger klikken, dan krijgen we daar een fatsoenlijke editor voor. Waar we inderdaad zaken zien als hoe heet dat ding. Welke versie is het, wie heeft het gemaakt, waar is hij voor bedoeld, welke rechten heeft hij. En eventueel ook welke domains, denk ik, mee te gaan praten, zodat we geen issues krijgen daar. Een ander projectje is dus gewoon een website. Nou, we krijgen hier eigenlijk dezelfde template te zien die we straks hadden. Een buttentje Get Data From Selection. In principe is die prima, maar ik ga er iets anders mee doen dan alleen maar uitlezen. Ik ga eerst eventjes een library erbij pakken. Ik ga even een script gaan plaatsen. De library voor het gebruik maken van een Word Cloud Generator. Dus een library die zeg maar woorden pakt en die mooi in een bepaalde vorm gaat zetten, zodat het op een Word Cloud lijkt. En dat doet hij in de versie van SVG. Dus die ga ik eventjes gebruiken. Dan moet ik dat script natuurlijk ook toevoegen aan mijn HTML. Dat zijn twee dingen die ik net heb toegevoegd. Oké. Okay. Dan ga ik dat ding aanroepen. Zie je hetzelfde weer met die Get Data From Selection. Prima. En die ga ik nou aanroepen op het moment dat ik hier die gegevens binnenkrijg. Die functie moet ik natuurlijk wel ergens onderbrengen. Als je die functie creëert Word Cloud, die krijgt dan een de geselecteerde tekst binnen. Nou, daar zitten dan spaties tussen, dus die ga ik eventjes splitten op spaties, zodat ik een arraytje krijg van woorden. Vervolgens ga ik die library aanspreken, die zegt dat er een cloud moet komen. Hoe ver die de woorden uit elkaar moeten staan, dat ze geroteerd kunnen worden, welk lettertype dat ik ga gebruiken en dat soort zaken. Daarna roept die draw aan. En draw gaat aan de slag met een SVG'tje. Hoe groot moet de SVG zijn? Hoe moet je translaten? De gegevens over die font sizes en zo krijgt hij allemaal binnen. Zo. En die gaat hij uiteindelijk plaatsen in de een elementje cloud, dus die moet ik even toevoegen aan mijn pagina. Zo. Er zit nog steeds gewoon een headertje bij waar de titel in staat en vervolgens komt hier een divje te staan cloud en daar gaat hij dan mijn Word Cloud in plaatsen. Laten we eens even kijken wat dat oplevert. Dat je dan een stuk sneller gaat als via Napa. Aan de rechterkant komt mijn Word Cloud, dan moeten we wat sample tekst hebben. Zelfde omschrijving als die we net hadden van deze sessie. En hier maakt die mooi naar aanleiding van die woorden gaat hij uitzoeken en daar een mooie cloud van maken. Dus SVG, dus die kan ik eventueel nog scalen en dat soort zaken. Ik zou er een knopje bij kunnen maken, plaatsen hem terug in mijn document. En in principe kan ik dit ook gewoon kopiëren en plakken. En dan heb ik een Word Cloud in mijn document geplaatst. Met een paar regels code, misschien dingen die je ooit hebt gemaakt voor een website, kun je gewoon hergebruiken. Ik zag dat gewoon een JS-faaltje toevoegen. Dat is gewoon een standaard library die ik van het internet heb geplukt. En hij bouwt leuke dingen voor Office, die voorheen niet mogelijk waren. Of in ieder geval niet zo makkelijk. Nou, het tweede voorbeeldje wat ik ga maken is een content app voor Excel. En daar ga ik WebGL voor gebruiken. Ik weet niet of er mensen bekend zijn met WebGL. Helemaal niet? Oké. Okay. WebGL is eigenlijk een 3D rendering mechanisme voor HTML. We hebben HTML5 het canvas element waar je 2D mee kunt tekenen. En WebGL is ondersteund sinds IE11. En daar kunnen we 3D mee doen. En nou, Excel is echt een tool waar je natuurlijk mooie grafiekjes gaat maken en dat soort zaken. Maar ja, ik ben overgeleverd aan datgene wat Excel mij toelaat om grafiekjes te maken. Wat al vrij uitgebreid is, maar ik wil meer. Ik wil 3D grafiekjes waar ik allerlei leuke dingen mee kan gaan doen. En daar ga ik WebGL voor gebruiken. Nieuwe app. Een content app voor Excel. Zo. Nou, Excel, WebGL is een hele krachtige library, of een hele krachtige techniek, maar niet makkelijk. Daarom zijn er gelukkig weer libraries voor die dat allemaal een stuk makkelijker voor je maken. Dus die ga ik ook weer eventjes gebruiken. Zo. In dit geval maak ik gebruik van Babylon.js. Mocht je met 3D aan de slag gaan op basis van HTML5, dan is Babylon een hele krachtige library die heel veel dingen voor je doet. Zo, ik ga deze ook even van een mapje plaatsen, zodat ik hem niet kwijtraak. Zo. Overigens kan ik van het project ook opgeven hoe die opgestart moet worden. Zal ik daar even doen, dat hij niet elke keer naar Excel... webversie gaat. Zo. Oké, Babylon kan dicht. Dat kunnen we toch niet lezen. Ik ga weer even die scripts toevoegen aan mijn pagina. Zo. Standaard pagina eventjes vervangen. Bijna hetzelfde. Alleen eventjes... voetertje heb ik weggehaald. Oké, wat gaat er gebeuren? Het is een content app. Die is iets ingewikkelder dan een Taskpan app. Die gaat op een gegeven moment vragen. Eerst komt er staan loading en daarna gaat hij een visualisatie inlezen. En die visualisatie die zit dan in visualization.js. Nou, het eerste wat hij gaat doen is bijvoorbeeld het sample data toevoegen. Dat zag ik straks ook bij die Bing app. Dan vraagt hij, wil je insert sample data? Nou, ik had er al wat in staan, dus dat wilde ik niet. In dit geval vind ik dat prima, wat hij me voorstelt. Een lijstje van namen met scores. Daar kan ik wel een grafiekje van tekenen. Nou, wat hij verder gaat doen is dan wat gegevens opbouwen. Maar uiteindelijk ga ik hier geen tabel maken. Hop, deze create visualization wordt... een canvas element. Een canvas element is dus een tekenelement en daar gaan we daar 3D op tekenen. Oké, daar hebben we dan eventjes wat staaltjes voor nodig. Om dat ding ook mooi uit te lijnen. Zo. En dan ga ik vanuit mijn home scherm. Kunnen meerdere pagina's toevoegen aan zo'n app. Er kan een heel verhaal achter zitten. Meer stappenplan, maar in dit geval houden we het even simpel. En dan roep ik create graph aan. En create graph, die ga ik eventjes toevoegen. Zo. Nou, dus mijn pagina wordt ingeladen, mijn home HTML wordt ingeladen. Mijn home JS loopt die door. Die komt erachter dat hij een create graph nodig heeft. En wat die gaat doen is die Babylon gebruiken. Babylon JS gebruiken. Die maakt een engine, dat is een 3D engine op. Die kijkt of dat de browser die browser al aan kan. Maar we gebruiken IE11, dus dat is makkelijk. Overigens, alle moderne browsers ondersteunen dit. Dan moet ik daar een scène gaan maken, daar kom ik zo even op terug. Maar we gaan bepalen dat er een actieve camera is. Die kan ik controleren, die kan ik beheersen. En daarna gaat hij dit renderen, dus dan blijft hij dat loopen. Dus dan gaat hij elke keer een nieuwe tekening maken voor de nieuwe situatie. Nou, die create scene. Ik begin met een simpel arrayje van kleuren, want ik wil dadelijk elk kolommetje, ik ga een staafkolommetje grafiek maken, ga ik een ander kleurtje geven. En ik krijg hier dadelijk data binnen. Dus even kijken, wat was het hier? Dus de create graph die krijgt data binnen, dat is mijn selectie. Die stuur ik hier door. En dan ga ik daar doorheen lopen voor elk stukje informatie wat ik binnenkrijg. Ga ik een reetje maken voor de data waar ik dan de naam van de persoon in dit geval was. Er waren personen met bepaalde waardes, een score die ze hadden gehaald. En ik ga ook bijhouden welke shape erbij hoort, dus welk kolommetje dat ik daar getekend heb. Dan gaan we wat specifieke 3D dingen doen, zoals lichtjes toevoegen, spotjes toevoegen en andere zaken. We gaan camera's toevoegen waar we mee kunnen roteren. En uiteindelijk gaat het hier om create item. Dus voor elk item in die data array ga ik een item aanmaken. En hier krijg je weer wat 3D zaken. Ik ga cilinders aanmaken. Voor elke persoon ga ik een cilinder aanmaken. En ik ga daar wat textures aan hangen. Nou, in dit geval ga ik een texture, zeg maar de kleur of de vorm of de kleur of materiaal waar die van gemaakt is. In dit geval is dynamisch, want ik wil dan namelijk ook nog de naam van die persoon wil ik dan op die texture gaan maken. En die ga ik toevoegen op die cilinder. Nou, nu zou die klaar moeten zijn. Op de achtergrond zag die hurl ook nog op. Oké. Deze wilde ik volgens mij niet. Ja, een soort sample data, daar zijn mijn gegevens. En hier heb ik dan die 3D kolommen. Maar ik kan die ook gaan besturen, want die Babylon JS zorgt daar allemaal voor dat ik dat mooi kan gebruiken. Nou, je kunt je voorstellen dat je wel een of andere verkiezingsapp zou kunnen maken of iets dergelijks. En hij is ook meteen dynamisch. Dingen toevoegt, dan blijft hij kolommen toevoegen. Als ik gegevens verander, dan zal die heel lang worden. Ja. Enzovoort. Nou, best wel een mooie uitbreiding toch voor... Voor je eigen visualisaties te kunnen bouwen op basis van de HTML-kennis die je misschien hebt. Er waren er niet zo heel veel die van WebGL dan te maken hebben gehad, maar daar moet je zeker induiken. Wil je er trouwens induiken? Morgen vroeg geef ik een presentatie over het Canvas en onder andere WebGL. Dus zijn er mensen geïnteresseerd geworden in 3D-techniek op web, dan nodig ik je daar van harte van uit. Oké. Nou, dan hadden we in het begin gezegd dat er drie soorten applicaties waren. De content app, de taskpinnen app en de mail app. Dus gaan we maar eens een mail app bouwen. En die worden dus geactiveerd. En dat kan dus zijn van, ik herken hier een adres in. Dus laat ik bijvoorbeeld Bing Maps app zien. Of ik zie hier een contactpersoon. Wil je daar iets mee? Of dat soort zaken. In dit geval ga ik met een regular expression werken. Een regular expression, een manier om strings te herkennen. Nou, iedereen kent wel de situatie dat je bedrijf werkt met een bepaalde code. Nou, wij zijn dan van training, dus wij herkennen, we hebben trainingscodes. Hè. Microsoft brengt cursus uit. En het idee is dan dat iemand stuurt van, ik zou graag meer willen weten van de MS20483. Ja, moet ik even opzoeken welke dat is. Het zou dan niet makkelijk zijn dat als Office of Outlook herkent, hey, dat is een trainingsnummer. Laat ik daar een app voor opstarten en die laat dan meteen de informatie zien over die training. Dat is een beetje het idee wat ik hier ga uitwerken. Nou, en elke organisatie kan er wel zijn eigen voorbeelden bij bedenken. Dat case nummers zijn of dat dat, we zijn wat leuks, order boekingen zijn. Dus dat is wat ik wil gaan bouwen. Een mail app. Nou, het gaat niet over appointments, alleen over mail messages. Zo. Nou, eerst even naar de regular expression. In mijn manifest kan ik naast de naam en de versie en dat soort zaken opgeven. wat zijn activatieregels zijn. En dat kan dus van alles zijn. Ik weet niet of het te lezen is vanaf die afstand. Ja. Is het een appointment? Is er regular expression? Zit er attachments in? Herken ik een adres? Zit er een URL in? En dat soort zaken. Nou, in dit geval gaan we dus voor de regular expression. En dan kan ik nog bepalen waar die dan in moet voorkomen. In dit geval wil ik dat bijvoorbeeld dat die in de body zit. En die noem ik dan MS course. Dit was mijn redelijk expression. Dan komt MS vooraan en dan mag er een spatie komen. En dan komen er 4 of 5 nummers achter. Okay. Dus dit waren is volgens mijn app geactiveerd. Nou, standaard speeltjes gooi ik er even uit. De uitwerking van deze app die kan beter. Maar eventjes voor het idee heb ik. Normaal gesproken zou je een service ergens hebben die bijvoorbeeld een JSON teruggeeft met. API call doet, JSON teruggeeft met de informatie over die training. Alleen die heb ik niet up and running. Dus ik toon even een iframe met een pagina waar de informatie op staat. Niet de meest elegante manier, maar voor het idee hopelijk wel voldoende. En onderaan heb ik dan nog, want het kan natuurlijk zijn dat iemand meerdere cursusinformatie wil. En dan kan ik hem eentje laten tonen in de iframe. En onderaan zet ik dan een divje neer met een opsomming van alle andere cursusnummers die ik gevonden heb. En een linkje naar de juiste pagina. Oké. Nou, applicatie wordt opgestart. Display items. Nou, hier worden al zaken uitgelezen van Office, binnen deze context, jouw mailbox, welk item ben ik eigenlijk, waardoor ben ik eigenlijk opgestart. En dan kan ik bijvoorbeeld informatie uitlezen als het subject. Nou, daar ben ik in dit geval niet naar geïnteresseerd. Maar ik ben geïnteresseerd in de regex matches die je hebt gevonden. Dus hey, huidig item wat mij heeft geactiveerd. Ik wil graag jouw regex matches hebben. En namelijk die van de MS course, want ik kan natuurlijk meerdere activatieregels toevoegen. En daar wil ik de nul van weten, dus de eerste regex match die je hebt gevonden. Dat is dan mijn cursusnum. Daar bouw ik eventjes een URL'tje op. Ik pak de iframe erbij en ik zet zijn URL. De webversie geeft dan een mooie cross-domain issue, dus daar hebben we alle libraries voor, maar even voor het idee. En dan loop ik nog door eigenlijk de hele collectie van regex matches heen. Daar creëer ik allemaal URL'tjes voor, of linkjes voor, en die voeg ik allemaal toe in een divje wat heet courses. Nou, dan gaat hij hem deployen en dan gaat hij naar Exchange doen. We hebben een Office 365, dus dat is makkelijk. Als het internet meewerkt. Anders heb je helemaal niks aan Office 365. Er staat ook wel een kruisje bij. Ziet er ook interessant uit. Daar komt ie. Errors. Nee, dat wil ik dus niet. Can't be installed. Come up. Interessant. Nou, een keertje proberen. Ook kan zijn dat ik hem naar de verkeerde, dat ik hem net naar mijn developer, Office 365 developer site probeerde te deployen en daar draait geen exchange. Dat ik hem echt naar mijn Masternet account moet laten sturen. Dat ziet er beter uit. En nou wil ik hem eigenlijk gewoon in Office hebben. Outlook. De startup project. Come on, work with me. Yes. Nou, ik heb hier een mapje. Hij ziet hier geen cursusnummers in. Even mailtje. Dus daar zal die niet op triggeren. Dit mailtje staan wel cursusnummers. Dus dan komt hier in één keer een icoontje bij te staan. Hey, de mailtrainingsapp. Zou hier van toepassing kunnen zijn. Als ik hem naar uitklap. Oh, dan proeft hij. Vanwege de cross-domain issue. En ik had hem natuurlijk eventjes niet moeten debuggen. Break. Stop. IP marketing. Come on. Niks zo leuk als te wachten op dingen die niet goed gaan. Nou, terwijl deze eventjes rustig mij bezighoudt, gaan we ondertussen eventjes praten over hosting. En daar, als die opnieuw is opgestart, dan zal ik hem eventjes laten zien. Hosting is een aantal manieren om je apps te hosten. Eerst is provider hosted. Je kunt hem zelf gaan hosten. Als je een webserver ergens hebt staan, kun je erop zetten. En als je hem toevoegt in de store, zeg je, nou, daar kunnen ze mijn app vinden. En daar kunnen ze hem vandaan halen. En je host hem dus in principe zelf. Wat al interessante security issues met zich meebrengt, want iemand koopt die app via de store. Microsoft heeft hem goedgekeurd, want hij was kloppend. En voor staat hij op mijn server, ik kan er alles mee doen wat ik zelf wil. Maar vooruit. Hij kan ook in SharePoint gehost worden. Straks die eerste apps die ik had gemaakt, die draaiden gewoon vanuit SharePoint. Daar heb ik geen aparte webserver op getuigd. En dan heb je ook nog het auto-hosted verhaal. En dat geldt vooral voor apps voor SharePoint. Ik kan zeggen, nou, ik wil een app voor SharePoint gaan maken. En als ik zeg, hij is auto-hosted, dan gaat hij zelf hem deployen naar SharePoint of naar Azure. Hij maakt zelf een Azure SQL database aan. En eigenlijk al dat soort taken die normaal gesproken handwerk vereisen, met accounts aanmaken, instances opzetten, zal hij dan allemaal voor jou afregelen. Even kijken of deze inmiddels gestopt is. Oh, die heeft er echt geen zin meer in vandaag. Via studio aftrappen is meestal ook een slecht idee. Dan moet er iets, hè? Come on. Zou ik het durven?
Kan je op zich eens aanspreken?
scotchje. Dit draait allemaal in de client, wat ik er nu heb laten zien. Als je puur alleen op de client dingen wil doen, met data wil werken, zo manipuleren, terug wil zetten en zoiets, heb je inderdaad geen aanspelernet nodig. Mag wel. En dat is voor een ding wat ik inderdaad wil laten zien, dat je vaak ook via de server dingetjes wil communiceren. En daar heb je dan je services staan en eventueel zaken die inderdaad gerenderd kunnen worden, HTML terugsturen en dat soort zaken. Dus je kunt er zeker met de aanspelernet mee werken. Als je me noemt. De demo gods werken niet echt heel goed mee vandaag. Ik ga hem toch nog een keer proberen. Dan without debugging. Zijn er tussentijd nu andere vragen misschien? Ja. IE. Internet Explorer die geïnstalleerd. Dus als je 10 hebt, dan 10 en anders 11. Ja, heb je die al? Hey. Mag ik een ISO'tje? Inderdaad, mis ingaat straks bij een standaard zondag die inlog voor die Office 365 developer website. En daar kan die naartoe deployen en daarna ben ik inderdaad. Heeft hij me daar in de problemen gebracht? Okay. Maar ik wilde niet hier, ik wil dan. Heeft het niet aan het houden? Outlook. Nou, ik was deze aan het opstarten trouwens. Outlook. Startup project. Voor een app die ik in ieder geval ga maken is op basis van Word. Dan is het wat uitgebreider. Ga ik dan met services werken om dan aan gegevens te komen. Als dit nou een beetje meewerkt, zou dat mooi zijn. In verband met tijd vooral. Yes, that's Outlook. Hier vindt hij de app in. Hier komt de website met de juiste URL, met informatie over querying SQL Server, dat soort zaken. En als ik op een andere ding linkje klik, dan zal die naar de pagina toe gaan over Introduction to Programming. Dus op die manier kan ik zorgen dat als er iets herkend wordt in de mail, dat er automatisch informatie komt die op dat moment voor de gebruiker interessant is. Dus voor de trainer of de verkoper of dat soort zaken. Nou, blij dat het toch nog gelukt is. En zo'n dom foutje kan dan veel gevolgen hebben. Oké. Heel even door de store. Er zijn hele mogelijkheden voor pricing. Dus je kunt hem gratis aanbieden, je kunt hem tegen een prijs aanbieden. En hier zie je een voorbeeldje van de pagina voor als dat je SharePoint apps gaat toevoegen. Dan hebben we nog veel meer mogelijkheden. Zoals per subscription, dus dat je een prijs per gebruiker gaat aanmaken. Dus als een bedrijf zegt, nou, ik heb 50 mensen die ervoor gebruik van willen maken, dan kun je een prijs daaraan koppelen per persoon. Er is ook een threshold op, van nou, op het moment dat er dan meer dan 200 mensen zijn die hier gebruik van maken, dan stop maar met tellen, meer dan zoveel hoeft niet meer. Je kunt er trialsupport aan hangen en dan is het dan 7 dagen of een maand of dat zaak kun je eraan hangen. En je kunt ook zeggen, nou, tijdens die trial mogen er maar 5 mensen gebruik van maken. Dan even over de Word waar ik nou mee aan de slag ga. Een soort van samenvatting van het objectmodel. Hij is iets uitgebreider, maar dat zijn in ieder geval de belangrijkste zaken die we hebben. En dan begint zei ik, hij is wat beperkt. Een van de dingen die we zien is een office. Die heeft dan een context van een bepaald document. Je ziet nergens een create document of een iets anders wat een document. Je zit nu eenmaal in de context van het document en daar werk je mee. Een document kunnen we dingen doen als set selected data, get selected data. Dus de zaak inderdaad om met de data te werken. Maar ik kan niet zo makkelijk een header toevoegen of een pagina sectie toevoegen of dat soort zaken. Daar zit wel beperking in. Wel interessant is dat getFile. Ik heb getFile async. Kunnen we aanroepen. Daarmee kan ik wel de hele file uitlezen. En die zou ik eventueel naar de server kunnen sturen. De server die kan met zo'n document werken. Daar hebben we de OpenXML SDK voor bijvoorbeeld. Je kan dat helemaal tweaken. Je kan dat gegevens weer terugsturen en dat weer terugplaatsen in het document. Het andere wat interessant is zijn bindings. In principe kunnen we in een document tekstelementjes plaatsen. Die dingen hebben een naam. Daar kan ik een binding maken naar aanleiding van de naam. En dan kan ik die dingen dus aanspreken. Dus kan ik zeggen, nou, dat tekstboxje moet nou gevuld worden met dit of met dat. Dus daar gaan we even mee spelen. Deze een beetje bij iWriter. Dat is een vrij uitgebreid product voor documentcreatie. Zitten vooral bij gemeentes en dat soort zaken. Die moeten heel veel brieven kunnen schrijven met goedkeuringen voor bouwvergunningen tot WOZ-waardes en dat soort zaken. Nou, het moet allemaal gekoppeld worden aan basisregistratie. Er moeten dingen dan 5 jaar onthouden worden, een DMS enzovoort enzovoort. Nou, uitgebreid, maar waar ik even naartoe wil is de basisfunctionaliteit. Het maken van templates. Bijvoorbeeld zo'n arbeidsovereenkomst, daar zitten wat van die veldjes in waar je automatisch wil vullen. Nou, dan wordt dan aangemaakt wat we allemaal in moeten vullen voordat het een fatsoenlijke arbeidsovereenkomst is. Het allemaal eigenschappen aan die je kunt instellen enzovoort. Maar voor de eindgebruiker die krijgt in principe, zegt hij, goh, ik wil een nieuwe brief gaan maken. Doe mij een arbeidsovereenkomst. En die krijgt dan die schermpjes om te zien met al die vragen die hij dient in te vullen. Het duurt op genereren en hij heeft een brief. Dat is een beetje de basisfunctionaliteit die ik heb willen namaken in een app voor Office. Nou, ik ga hem niet helemaal uittypen. Maar wat we in ieder geval zien is dat er inderdaad met services gewerkt wordt. Ik heb daar een simpele webservice voor gemaakt. Een ASMXje. En je kan een aantal zaken. Je kan bijvoorbeeld opvragen de folders. We zagen net dat die templates waren onderverdeeld in bepaalde mapjes. Ik moet kunnen vragen welke mapjes zijn er. En die geeft hij mooi terug als een JSON. Ik kan dan vragen, afhankelijk van welk mapje dat ik heb gekozen, welke templates zitten daar dan in. Die geeft hij netjes terug. Wat hij ook gaat doen is in de XML van het Word document kijken. Voor alle webdevelopers onder ons. Een Word-document is niks anders dan een zip-file. Dus ik ga deze docx nou een zip noemen. Als ik daar dan in kijk, dan zitten er een paar mapjes in en vooral XML. Dus hier zit dan mijn document in, alle tekst die ik erin heb en alle opmaken, ziet, is allemaal opgedeeld in XML. Dus daar kan ik mee werken. Dus ik kan zo'n document uit gaan lezen. En dat ga ik hier doen. Ik ga zo'n document inladen. Ik ga zijn attributen bekijken. En ik ga daar bijvoorbeeld zijn omschrijving van het document uitlezen. Dus dan kan ik bij de template meteen zeggen, oh, dat is de volgende template. Dus wat ik zal de app alvast een beetje starten. Even kijken. Zo. Oh, dat is alleen de website. Ik moet de app zelf natuurlijk ook opstarten. Zo. Dan zien we nu een beetje wat hij gaat doen. Dus hier heb ik een template loader. Hier rechts zien we dan de mapjes die hij van de server af heeft gehaald. Er zijn blijkbaar 2 mapjes. met erin bepaalde templates. Die kan ik dan eventueel wisselen. Een aardig scroll, zo, je ziet dat die niet refresht. Als ik dan kies voor iets, zie ik daar eventueel een beschrijving bij staan die ik net met de XML eruit heb gelezen. En dan kies ik hier voor de template. En wat hij dan gaat doen is de template uitlezen. Dus dan gaat hij ook weer op zoek naar welke vraagvelden zitten daar dan in. En daar moet ik dan HTML voor genereren. Dus afhankelijk van welke templates dat erin zitten, ga ik hier veldjes genereren en tapjes genereren. Dat ga ik dan invullen. Enzovoort. Datum vandaag. Nou, lage prioriteiten. Genereer het document. En je ziet dat het document gevuld wordt met de gegevens die ik net heb ingevuld. Dus het lijkt een beetje op wat iWriter in zijn algemeen deed. Maar nu dan in een appje gemaakt die we eventueel via een store kunnen uitrollen. Of in ieder geval geen echte installatie meer hoeft te doen bij de client. Dus even nog, hoe ziet dat eruit? Dus ik laat vanaf de server dingen in als mapjes, templates in, informatie over de templates in. Die stuur ik dan allemaal terug. En eventueel, op het moment dat dan gevraagd wordt, ja, ik wil die template, dan geef ik gewoon het hele document terug. Als XML in dit geval. Client-side moet ik natuurlijk daar ook nog dingetje mee gaan doen. Even kijken, niet in scripts, maar in home. En ik heb daar eigenlijk twee scriptjes voor gemaakt. Eentje die over de communicatie gaat met de server en eentje die over de afhandeling van de template gaat. Nou, die afhandeling van, met de server die gaat in principe allemaal via Ajax. Dus HTTP request objects. Ik roep die webservice aan. Krijgt dan een response terug en daar ga ik die JSON uitlezen. In dit geval was dat het lijstje met de mapjes. Dus die toon ik dan als een lijstje met mapjes. Vervolgens laat ik dan de folders zien daarin. Dus maak ik een lijstje van folders. En als ik dan de template ingelezen heb, dan wordt het wat interessanter. Dus dan haal ik een bepaalde template op. En dan moet ik dus met die bindings gaan werken. Dus even kijken, ga ik naar deze toe. En zie je dat ik ook eigenlijk met die XML ga werken. Dus het is allemaal XML, we kunnen er prima mee werken. Ook client-side, ondanks dat mijn document-object-model dan vrij beperkt is, is gewoon XML. En daarmee heb ik verdomd veel invloed op een document. Dus ik ga gewoon lekker met XML lopen prutsen. Ook daar zijn trouwens weer mooie libraries voor. Dus ik heb gebruik gemaakt van Link.js. Voor mensen die C-sharp prettig vinden. Link is, vind ik persoonlijk hartstikke fijn. Zeker in combinatie met XML. Er is ook een link to XML.js voor. Dat alles wat ik hier met XML ga doen, lijkt op C-sharp. Dus ik kan een X-enumerable maken. De descendants van een document. En dan ga ik op zoek naar alle tekstcontroles, dus dat waren die named items waar ik een binding van kan gaan maken. Als ik die dingen heb, kan ik dus een binding gaan maken. Wat ik verder doe is, even kijken, input fields maken. Dus in mijn rechterkant had ik dus die tekstboxjes waar ik de gegevens in kon vullen. Dus ik heb uitgelezen, in mijn document zitten deze tekstboxen. Dan moet ik rechts in mijn HTML tekstbox voor gaan creëren. Die geeft dan dezelfde naam. Hier doe ik dat. Add from named item, dus ik noem de item van dus de rich textfield die hij heeft gevonden in het document. Dan maak ik een binding aan en die geeft de naam die hij ook al had. En die kan ik later dan gaan vullen. Dus even kijken, hier maak ik de inputs aan, dus hier maak ik het labeltje. En de textboxen, uitklaplijstjes, text areas en dat soort zaken, datumvelden. En even kijken. Op het moment dat ik dan op de knop druk, ja, genereer mijn document. Dan kom ik in fill binding. Loop ik door de fill binding heen, moet ik zeggen, fill document. Die roept dan voor al zijn veldjes die hij heeft kunnen vinden, alle bindings die hij heeft. Vraagt hij op, geef me alle bindings terug, get all async. Ga ik dan erheen loopen. Dan pak ik de value uit tekstveld voornaam. En dan vul ik de binding tekstveld voornaam met datgene wat ik heb ingevuld in die tekstbox. Dus op die manier werkt die app. Eén keer het eindresultaat dat misschien duidelijker is wat er allemaal gebeurt. Dus hier zien we de mapjes, hier zien we de templates, hier zien we de omschrijving van de template. Klik erop, hier zien we al die die veldje staan. Daar heb ik dus bindings naartoe gemaakt, zodat ik ze daar kan aanspreken. Hier heb ik dan de inputvelden gemaakt die daarbij horen. Met de verschillende soorten velden die we gezien hebben, uitklaplijstjes, tekstvelden enzovoort. Druk op generate en hij gaat dus die velden vullen, als ik ze niet geselecteerd had, met de informatie die ik daarin heb zitten. Dus ondanks het objectmodel beperkt is, kun je daar wel leuke dingen mee doen. Ja, vraag. Selecteren wel. Get selected data async. Ja, je kunt er wel een event handler voor aanmaken, dat selectie veranderd is. Ja. Ja. Maar het is beperkt inderdaad. Ik kan dus inderdaad niet zeggen van iemand voegt ergens een woord toe, daar wil ik op gaan reageren. Nee. Dan, wat je dan zult doen is inderdaad regelmatig moet controleren of hoe het met het document staat. Eventueel het hele document naar een server gaat sturen die dat blijft analyseren of iets dergelijks. Maar dat is inderdaad wel, daar zitten wat haken en ogen aan. Microsoft belooft de hele tijd dat ze daar allerlei uitbreidingen op kunnen doen. En het object moet wel rijker zal worden. Dat klopt ook. Een maandje geleden is SP1 uitgekomen van Office 2013. Daar zijn flink wat uitbreidingen bij gekomen. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat ik nou in mijn document naar zo'n veldje toe kan springen. Ja, dat ik een ding had van 2 pagina's en ik vulde dat, ja, dan zag ik dat niet, want het stond ergens hier, zeg maar. Dat hebben ze aangepast. Ik kan nou bijvoorbeeld springen naar item zoveel en dan scrolt die pagina omhoog naar het juiste plekje. Dus dat soort zaken, die het wordt steeds rijker en het zal rijker blijven worden. Nee. Inderdaad, opmaken is wat lastig, tenzij je weer het hele document pakt, de XML gaat aanpassen, XML terugplaatst. Ja. Nieuw in de ondersteuning is ook custom XML parts, en daar kun je ook feitelijk je eigen XML toevoegen aan het Word document, waar je dan weer allerlei zaken mee zou kunnen doen. Maar inderdaad, nog zeker niet wat we kunnen met VSTO of COM add-ins. Maar hopelijk toch een beetje een beeld van hoe beperkt dat objectmodel toch is, dat je toch best wel gave dingen daarmee kan maken. Ook nieuw, een week of 3 geleden denk ik gepresenteerd, zijn de Office 365 API's. Het valt niet helemaal onder S4Office, maar werkt er wel mooi mee samen, dus daarom wil ik het even genoemd hebben. Eigenlijk is dat Office functionaliteit als service aan te roepen. Het is mogelijk om, als je een Office 365 account hebt, te zeggen vanuit JavaScript, stuur mij een mail vanuit mijn account naar Pietje uit mijn contactenlijst, die jij ook kent. En daarmee kun je dus vanuit allerlei applicaties, eventueel desktop applicaties, telefoonapplicaties, websites, andere devices die je kunt bedenken, kun je die service aanroepen. En die kan dan handelingen voor je uitvoeren zonder dat jij de client zelf hebt. Op dit moment ondersteunen ze mail, kalenders, contacten en files. Dus ik kan zeggen, op mijn intranet wil ik dat dat er een blokje is, vraag vakantie aan. Dat er dus een mailtje wordt gestuurd in mijn contactenlijst naar iedereen van HRM. Die geven we dan een akkoord daarop. En daardoor wordt er een file geplaatst met mijn vakantiedagenoverzicht. En komt er in mijn kalender een afspraak dat ik 2 weken niet aanwezig zal zijn. Hartstikke mooi, we hebben dus geen Office installatie voor nodig. Alleen maar calls richting een server. En wat ze er bijvoorbeeld nou voor hebben gemaakt is een Android SDK. Die hebben ze 2 weken geleden, of 1 week geleden volgens mij, released op de build. En daarmee kun je dus een Office client gaan bouwen voor Android als je dat zou willen. Open source, dus je kunt er in kijken en mee beslissen wat daarin gebeurt. Mooi spul, zeker als je de combinatie met S4Office, die toch al vaak met servercommunicatie gaan doen en zoiets, echt heel interessant. Combinatie kun je daar mee gaan maken. Dit is een beetje de content die ik wilde vertellen. En dat is mooi, is dat precies op nul. zaken die nog, de andere sessie die ik ga geven vanmiddag is, hoe maak je een JavaScript app voor Windows. En tegenwoordig ook voor phone. We hebben vanochtend even gehoord, hè, de Universal apps, Windows apps. Daar ga ik zeker eventjes op in. En morgen vroeg meer over het canvas gebeuren. Dus als je dat 3D interessant vindt of andere grafische mogelijkheden binnen HTML5 zou willen, bekijken en meer van willen weten, dan is daar een erg vroeg tijdstip een sessie over. En daar ga ik jullie dan alles over vertellen. Oké, ik heb jullie beloofd dat de source code te downloaden is. Die is hier te downloaden, masterit.nl/p/techdays, of je scant eventjes de QR-code. Als je de code downloadt en je laat even je gegevens achter, dan maak je ook nog kans op 3 dagen gratis training bij ons bij Masterit. Zijn er nog vragen? Op dit moment niet. Oké, nou, je kunt me altijd vinden, je e-mailadres staat erbij, mijn blog staat erbij. Spreek me in de loop van de 2 dagen eventjes aan en dan ben ik graag jullie aanspreekpunt voor allerlei vragen. En dan wil ik jullie hartstikke bedanken voor jullie aandacht en aanwezigheid. En graag de evaluaties, het geldt voor alle sprekers hier. We willen graag weten wat jullie ervan vonden, hoe we dingen kunnen anders aanpakken, enzovoort, enzovoort. En Microsoft heeft er zelfs nog een prijs aan gekoppeld dat je daar goodies mee kan winnen. Hartstikke bedankt!